Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versenaal en ik ben blij dat je er weer bent. Vandaag gaan we namelijk een stukje diepteonderzoek doen. Al nadenkende, al speculerende. Waar de status van onze economie, in welke status zit de economie van ons op dit moment? Hè? Voor degenen die kijken en luisteren, die zijn ongetwijfeld allemaal gefocust op Nederland en dus ook op Europa. Maar ik denk dat het belangrijk is om aan te merken dat we voor, nou, laten we zeggen, 90% plus afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Van het fiscale beleid en het monetaire beleid, waarbij het fiscale beleid natuurlijk door de overheid wordt uitgevoerd en het monetaire beleid wordt natuurlijk door de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, uitgevoerd. En eigenlijk maakt het helemaal niet uit of je naar deze podcast kijkt op YouTube of dat je hem beluistert op Spotify of Apple Podcast, want het is absoluut goed te volgen door simpelweg te luisteren naar wat we hier hardop nadenkend aan het bespreken zijn. Want in de allerlaatste aflevering van de Mark My Word Show, dus dat was nummertje 4 van de 2024-series, hebben we met Gert van Lagen gesproken. Mocht je die nog niet beluisterd of bekeken hebben, dan zou ik zeggen, doe dat even. Alhoewel even, het is een vrij lange aflevering van 1 uur en 3 kwartier, dus even is het niet. Maar het is absoluut de moeite waard om daar even naar terug te kijken of terug te luisteren. Want Gert van Lagen, technisch analist, maakt daarin de zaak op basis van de Elliott Principles. De Elliott Wave Principles, dat is een bepaald soort theorie binnen de technische analyse van grafieken. Maakt hij de case, de zaak, dat we in een hoogstwaarschijnlijk in een blow-off-top scenario zitten. Nou, binnen mijn eigen community, binnen de crypto and scene community, hebben wij dit scenario al een langere tijd geleden besproken en hebben we daar ook al een langere tijd een percentage aan gekoppeld voor de likelihood of playing out, right? Dat we echt denken van, oké, dit heeft zoveel procent kans dat we in zo'n richting bewegen. En dit is uiterst interessant om over na te denken, omdat het alles bepaalt over de manier waarop jij wil beleggen of investeren en in hoeverre je daarin dus ook succesvol bent. Nou wil ik nog even natuurlijk zeggen, zoals altijd, die disclaimer moet geplaatst worden. Dit is geen investeringsadvies. We doen dit soort content voor educational purposes only. Gewoon om jou aan het denken te zetten en misschien wat meer uit te zoomen op basis van de volledige economie, alvorens je een zinnig woord kan zeggen over een specifiek financieel instrument. Mag het Bitcoin zijn, mag het goud zijn, mag het zilver zijn, mag het de aandelenmarkt zijn, alle stocks die in de aandelenmarkt zitten, of mag het simpelweg een andere cryptocurrency zijn waar jij zin in hebt om op te speculeren. Aan het einde van de dag maakt het niet zoveel uit, maar zou je verstand moeten hebben van het spelletje dat je speelt, van de situatie waar je in zit. En daar wil ik het dus vandaag nogmaals over hebben. En ik werd ook getriggerd, ook aan het einde van de podcast, met positief getriggerd, by the way, met Gert van Lagen, waarbij we natuurlijk ook even kort de rentes hebben besproken. Nou, laat dat nu net ook mijn pakje aan zijn van hetgeen waar ik de afgelopen 2-3 jaar intensief in ben gedoken. Dus ik wil hardop nadenken over de economie zoals we die nu kennen, de westerse economie, hè, want de Amerikanen zijn in control. Ik wil dat iedereen die luistert en kijkt beseft dat het maakt eigenlijk niet uit hoe zeer jij gewend bent om in euro's te denken. De wereld denkt over het algemeen altijd in dollars. En zelfs de grootste euro-bulls, en zoveel zijn er niet te vinden die fan zijn van de euro en ook geloven dat de euro een lang leven beschoren is, maar zelfs de mensen die denken dat de euro een lang leven beschoren is, omdat het toch de tweede fiat currency, nationale valuta, of in dit geval groepsvaluta is van de wereld, net naast de dollar, trekken alle fiat currencies, alle nationale valuta's, onttrekken hun waarde uit de dollar. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat in eerste instantie te realiseren. En daarom moeten wij ook kijken, als we hier een zinnig woord over willen zeggen, naar de staat van de economie van de Verenigde Staten. Naar de hoeveelheid schuld van de overheid van de Verenigde Staten en de kwaliteit van de dollar. Op het moment dat je daar meer over kan zeggen en over de rentes die daar een belangrijke rol spelen, dan kunnen we denk ik ook een meer zinnig woord zeggen over, oké, als wij dan dat blow-off-top scenario gaan ervaren, met eventuele consequentie dat het daarna keihard naar beneden komt. Fine, vanuit de grafieken. Maar hoe gaan wij dit dan kunnen verklaren? Hè? Hoe zou dat zich ongeveer uit gaan spelen? En daar heb ik dus ook even over nagedacht. En dan is het denk ik wel leuk om, om wat dieper in te gaan op in dit geval de manier waarop het financiële systeem gestructureerd is. En dan heb je het dus eigenlijk over een bepaald soort piramide. Een piramide die, waarbij de top bestaat uit US Treasuries. Voor de mensen die luisteren en kijken en die niet precies weten wat US Treasuries zijn, dat zijn natuurlijk staatsobligaties. En de staatsobligatiemarkt is de grootste financiële markt van de wereld. By far. Dus op het moment dat jij denkt dat Bitcoin nu op anderhalf of bijna 2 triljoen aan marketcapitalisatie zit en we geloven dat dat allemaal best veel is, en hetzelfde geldt voor de bedrijven zoals Google en Amazon en Nvidia, we geloven dat dat superveel geld is, want het is ook voor ons bijna niet voor te stellen hoeveel geld dat daadwerkelijk is, maar besef dat de treasury market, of in dit geval de volledige globale staatsobligatiemarkt, nog vele malen groter is. En daarvan is de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten by far het grootste gedeelte. Nou, los van het feit dat het het grootste gedeelte is, is het ook heel belangrijk om deze markt te analyseren, omdat het de basislaag vormt van ons financiële systeem. En dat betekent dus dat op het moment dat wij geloven dat de dollar de global reserve currency is, ofwel de belangrijkste munt van de wereld, waar alle andere fiat valuta's hun waarde aan onttrekken, dan zit onder de dollar zit nog de global reserve asset. En de global reserve asset is de treasury market. Dat is de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. Dus als je daar goed over nadenkt, dan snap je dus dat het belangrijk is om te kijken naar hoe hoog is dan de schuld van de Verenigde Staten. Want dat is die staatsobligatiemarkt. Want als die schuld namelijk heel hoog is, dan wordt de kans dat ze dat terug kunnen betalen steeds kleiner. Maar dan zegt een criticus natuurlijk, nee, die kans is niet klein. Die kans is super groot, want zij kunnen het geld zelf printen. Dus zij kunnen letterlijk base monetary units, dollars, printen om hun eigen schuld terug te betalen. Zij zijn het enige land ter wereld dat dit eigenlijk kan. En daarmee bedoel ik dus niet te zeggen dat landen als China, of in dit geval de Europese Centrale Bank of de Bank van Japan, niet hun eigen valuta's kunnen printen. Natuurlijk kunnen die hun eigen valuta's creëren en printen, dat weten we. Alleen, zij kunnen geen dollars printen. En ik heb net uitgelegd dat de dollar de global reserve currency is. Dus dat is de bepalende munt waar de andere munten hun waarde aan onttrekken. Dus de enige centrale bank en het enige land dat base layer monetary units kan printen, dat is de Verenigde Staten. En dit is een hele belangrijke klik die je moet maken in je brein om te begrijpen, A, waarom wij zo lang blijven hangen bij de staatsschuld van de Verenigde Staten en het meer daarover hebben dan bij de staatsschuld van Europa. Of in dit geval van Japan of van China of van al die andere landen, Canada, Australië, Groot-Brittannië. Daar kunnen we allemaal op inzoomen en we kunnen daar ook heel veel van vinden en heel veel van zeggen. En we kunnen ook heel veel daarmee voorspellen. Dus de waarde van hun munten, hoe die er de komende 5 tot 10 jaar uitzien. Alleen, het is veel zinniger om bij de basis te beginnen. Bij de basislaag van het financiële systeem. De Global Reserve Asset, de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten, oftewel de US Treasuries. Als je de piramide voor je ziet van hoe het financiële systeem gestructureerd is, dan staat dat aan de top. En daaronder, onder die laag daaronder, daar zie je de Federal Reserve. En daar zie je wat banken. En daar zie je ook de money market funds. En ik ga daar niet te veel over uitleggen in deze podcast. Waarom? Omdat het belangrijker is te begrijpen wat de koppeling is tussen de Global Reserve Asset, de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten, en de waarde van de dollar. Want op het moment dat wij kunnen zien of de waarde van de dollar verder omlaag blijft gaan, dat noemen we inflatie, dan kunnen we beter inschatten welke assets, welke financiële instrumenten, welke financiële markten goed presteren. En dat wil ik dus even wat dieper uitleggen naar aanleiding van de podcast die we hiervoor hebben gedaan. Want hiervoor hebben we het natuurlijk over dat blow-off top scenario gehad. En hebben we het natuurlijk gehad over, oké, wacht even, de rentes die de Centrale Bank van de Verenigde Staten stelt, dus de Federal Fund Rate. Het wordt nogal eens door de war gehaald dat de rentes die op dit moment gelden voor de schuld van de staatsobligaties, hè, dat die volledig worden bepaald door de centrale banken. En in dit geval, omdat de basislaag, de monetary unit, de global reserve asset, is de United States Treasury market. En de global reserve currency is de dollar. En die wordt natuurlijk geprint door de Federal Reserve. En alleen geprint door de Federal Reserve. Daardoor denken mensen vaak dat de centrale bank en de rentes die zij vaststellen, die zij dus bepalen en beïnvloeden, dat dat uiteindelijk bepalend is ook voor hun eigen schuld. En dat is slechts gedeeltelijk waar. En hier zie je, of voor de mensen die kijken, die zien die piramide nog steeds voor zich. En die zien dus dat inderdaad de Federal Reserve dichtst bij de Treasury laag zit. Daaronder komen dan reserve notes en daaronder komen pas de commerciële banken en de andere money market funds. En daaronder komen de deposits, oftewel de units, de currency units, de totale hoeveelheid deposits bij die banken en de totale hoeveelheid monetary units die rondvliegen, oftewel de hoeveelheid biljetten, munten, etc. En terug naar de rentes, hè. Dus als de centrale bank van de Verenigde Staten hun eigen rentes omhoog werkt voor de korte termijn, hè, dat zijn de korte termijn schulden die zij dan dus omhoog drukken, waarmee de overheid dus een hogere schuld moet betalen of een hogere rente moet betalen over de schuld die zij creëren. Dus over de leningen die zij willen doen, daar moeten zij een hogere rente voor betalen. Maar dat is vooral voor de 1 of 2 jaar staatsobligatiemarkt. En dat betekent dus dat ze dat binnen een jaar moeten terugbetalen voor een x% rente. Oftewel binnen 2 jaar. Maar daarmee beïnvloedt de centrale bank natuurlijk ook de rentes van de commerciële banken, hè, want zij zitten hoger in de piramide. En daarmee gooien vaak de commerciële banken hun rentes ook omhoog. En waarom doen ze dat vaak? Omdat ze het anders gewoon simpelweg aan de Federal Reserve kunnen uitlenen, aan de centrale bank zelf kunnen uitlenen en daar 3, 4 of 5% rente op kunnen krijgen. Dus waarom zouden ze dan nog 1, 2 of 3% rente in rekening brengen voor bedrijven of voor mensen zoals jij en ik die willen lenen? Want dan kunnen ze voor minder risico dat bij de centrale bank parkeren en krijgen ze veel meer geld over. Dus daarmee beïnvloeden ze natuurlijk ook het rentepercentage voor mensen zoals jij en ik en voor alle bedrijven, alle ondernemingen, alle ondernemers die geld willen lenen. En zodoende krijg je dus een langzaamaan een omgeving met hogere rentes. Nou hebben wij het in de vorige podcast ook gehad over de komende of de potentieel komende recessie. Want waarom komt natuurlijk een recessie? Op het moment dat de centrale bank in een economie dat heel veel geleend heeft, omdat de rentes altijd heel laag hebben gestaan, rond de nul en zelfs in Europa op negatief. Op het moment dat dat zo is, dan is geld bij wijze van spreken gratis. Hè? Want rentes zijn de prijs van geld. Op het moment dat zij dus veelvuldig gaan lenen, omdat die prijs van geld laag is, gaan zij daar natuurlijk heel veel schuld mee creëren. En op het moment dat dat een te lange tijd plaatsvindt, hebben alle mensen overal in de wereld, bij wijze van spreken, heel veel hypotheken genomen, heel veel leningen uitstaan, heel veel geld geplaatst op de creditcard, of ondernemingen zijn allerlei bedrijven gestart, ondernemers zijn bedrijven gestart, ondernemingen hebben verder geïnvesteerd, allemaal omdat geld gratis is, maar dat zijn allemaal leningen geworden. En over het algemeen zijn dat langlopende leningen geworden op het moment dat het een langere tijd op 0 of 1% staat. Dus toen de centrale bank zag, shit, wij hebben inflatie, de dollar wordt te snel minder waard doordat wij tijdens COVID weer een gigantische hoeveelheid geld hebben geprint. En in dit geval in de vorm van physical policy. Dus hebben ze niet alleen met monetary policy gedaan, dat is de centrale bank, die dan QE, quantitative easing, plaatsvindt en dus geld creëert op hun ledger, op hun balans, en daarmee staatsobligaties blijft kopen en of andere financiële instrumenten blijft kopen. Nee, in dit geval tijdens COVID heeft ook het physical policy, dus het fiscale beleid, heeft overmatig geld uitgegeven. Want dat hebben zij gedaan door simpelweg stimmychecks uit te voeren. Hè? Dus helikoptergeld, zoals dat heet. Dus de overheid maakt geld over naar bedrijven en naar mensen om samen door die COVID-crisis heen te komen. Maar dat is allemaal natuurlijk nieuw geld. En dat nieuwe geld komt dan vrij snel in de economie terecht. En daarmee creëert dat natuurlijk op een relatief korte termijn inflatie. Want er zijn meer monetary units, meer geldeenheden die rondom dezelfde hoeveelheid goederen en diensten heen zingen. Dus gaan de prijzen per saldo omhoog. Nou, dat hebben we dus heel erg en stevig kunnen zien. En daarmee maakt de centrale bank zich zorgen, want die zegt, hey, ons geld wordt minder waard. De mensen zien het nu ook. Mensen gaan dadelijk minder vertrouwen hebben in onze economie, mensen minder vertrouwen hebben in ons geld. En daardoor gaan wij lekker zorgen dat dat dus minder wordt. Dus wat doen zij? Zij zeggen, hey, we stoppen eventjes met het QE, quantitative easing. We gaan geen geld meer bijplaatsen op onze financiële balans. En we gaan dat niet meer swappen voor financiële instrumenten, waardoor dat geld extra in de economie komt. Nee, we stoppen ermee. Sterker nog, we gaan dat geld er proberen uit te halen. Dus we swappen het weer terug. Dat is wat de centrale bank vanaf eind 2021, 2022 een hele lange tijd gedaan heeft. En in de tussentijd hebben ze mede daardoor hebben ze de rentes omhoog beïnvloed voor de korte termijn schulden. Daardoor krijg je natuurlijk een economie die denkt, hey, wacht even, geld was altijd gratis, maar nu ineens niet meer. Wat is er aan de hand? Dus investeerders schrikken daarvan en gaan daardoor over het algemeen als reactie gaan ze wat van die assets verkopen. En dat heb je dus kunnen zien. De dollar steeg heel erg snel omhoog, die werd waardevoller. En alles waar de dollar in gemeten wordt, alles, dus niet alleen Bitcoin, niet alleen crypto, niet alleen de aandelenmarkt, maar ook goud, ook zilver. En yes, ook andere fiat currencies, nationale valuta's, gingen down the drain. Dus, die rentes werden omhoog gemanipuleerd, laten we het even zo noemen. En iedereen schrok zich een hoedje. Alleen, uiteindelijk herstelde de markt eigenlijk significant goed. En dan kom je op dat verhaal wat Gert en ik ook besproken hebben. Ja, wat wij in het verleden zien, is dat op het moment dat de centrale bank de rentes omhoog gooit, dan wordt het dus langzaamaan wat krapper. Vervolgens pauzeren ze die rentes, dus gaan ze niet verder omhoog. In die fase zitten wij dus nu. Dat is ook de zaak die Gert maakte, dat na zo'n pauze, hè, dan krijg je vaak een Fed pause rally. En dat is waar we dan volgens velen op dit moment in zitten. De Fed pause rally betekent, oké, de Federal Reserve, de centrale bank, gooit die rentes niet meer sneller omhoog. Dus inflatie is zogenaamd onder controle. Ik doe even quote-unquote onder controle. En daarmee hoeven ze het dus niet meer verder omhoog te gooien, waardoor de markt weer vertrouwen krijgt. Hey, dit ziet er goed uit. Ze stoppen met die rentes omhoog te gooien, dus straks gaan die rentes weer omlaag. En wordt het weer langlevende lol, goedkoop geld, gratis geld, bla 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 bla. Maar als we naar de geschiedenis kijken, dan zien wij dat 9 van de 10 keer, wanneer ze stoppen met omhoog gooien van de rentes en ze gaan daarna omlaag, dat dat vaak een teken aan de wand is van economische problemen. Oftewel een recessie of worse, een depressie. Nu zit je dus in de situatie dat de investeerders, het globale slimme geld, waaronder ook mensen zoals wij in dit geval, die weten dit. Hè? Die hebben de geschiedenis bekeken. Die weten dat na zo'n rate hiking cycle, dus dat de rentes omhoog zijn gepusht, vervolgens gepauzeerd zijn, dus even flat blijven. En als ze naar beneden gaan, dan denkt de gemiddelde een historische investeerder die denkt, hey, als we naar de geschiedenis kijken, op het moment dat de centrale bank het naar beneden ging drukken, dan kwamen we binnen enkele maanden in een recessie terecht. Dus zij zien iets en op basis daarvan gooien ze die rentes omlaag, omdat ze zich zorgen maken dat het anders het hele zaakje in elkaar klapt. Nogmaals, waarom zou het in elkaar klappen? Omdat als de rentes hoog staan en iedereen heeft wereldwijd overal veel schuld uitstaan, dan moeten ze die schuld op een gegeven moment herfinancieren voor hogere rentes. Kunnen ze niet betalen en aan de hand daarvan vallen bedrijven om. Aan de hand daarvan moeten mensen hun huis uit. Aan de hand daarvan worden restaurantjes niet meer bezocht, et cetera. Het is een vicieuze cirkel waar je dan in terechtkomt, dat iedereen langzaamaan met minder geld komt te zitten. Maar wat ik graag wil uitleggen vandaag is dat zou weer kunnen gebeuren. En dat hebben we kunnen zien in 2008, dat ontstond. En we hebben dat ook kunnen zien in 2002 en aan het begin van de jaren 90. En elke keer was het waar. Die rentes gingen omhoog, daarna werd er gepauzeerd, dan werd er gerallied. Dus dan had de markt weer even tijdelijk vertrouwen. En nadat die naar beneden ging, dan kwam de gigantic collapse. Dit is dus een logische verklaring voor een blow-off top scenario. En daarom hebben we die ook zo uitvoerig besproken. En daarom hebben we ook daadwerkelijk harde nummers genoemd met betrekking tot financiële instrumenten. Daar kan je dus over nadenken. Jullie weten alle, de luisteraars weten dat, de kijkers weten dat als het goed is ook. Ik ben een major Bitcoin bull. Ik geloof in de filosofie van Bitcoin. Ik geloof dat Bitcoin een release valve is, een gedecentraliseerd financieel globaal systeem dat op dit moment zo veilig en gedecentraliseerd gestructureerd is, dat het nagenoeg niet, perhaps nooit, aangevallen kan worden door welke overheid of juridictie of centrale bank dan ook. En daarmee maakt dat een instrument dat bijna geen counterparty risk heeft. Nagenoeg niet als je het volledig goed doet. Ja, het is nog heel erg bewegelijk. Ja, het is nog heel erg kwetsbaar in prijs. Maar de structuur van het financiële, decentrale, globale systeem is zo goed en zo krachtig en zo sterk dat ik geloof dat Bitcoin als een release valve, een digitaal organisme, is de wereld in is geduwd en op dit moment dus kapitaal trekt uit al die andere financiële instrumenten die kwetsbaarder blijken te zijn op het moment dat de overheden in de problemen komen. En nu kom je op het punt dat ik graag wil bespreken. Want als overheden in de problemen zijn, dan hebben we een andere situatie binnen collapses, hè, binnen economische ineenstortingen, dan wanneer alleen de banken, commerciële banken in de problemen zijn. Of wanneer alleen de bedrijven of de huishoudens in de problemen zijn. Normaal gesproken kunnen zij recessies natuurlijk helemaal prima opvangen, omdat zij dan niet degene zijn, in dit geval de centrale banken en de overheden, zijn dan niet degene in de problemen, maar het zijn de commerciële banken, het zijn de bedrijven, de grotere bedrijven, de kleinere bedrijven, de ondernemers, de ZZP'ers of uiteindelijk de huishoudens. En dat is eigenlijk meestal by design. Hè? In dit globale financiële systeem is dit gewoon gecreëerd by design. Het zijn boom en bust cycles dat zij creëren. Zij, in dit geval de overheden met de centrale banken. Waarbij ze cheap credit creëren. Waarbij mensen dus meer gaan lenen en lenen. Daarmee komt er dus veel geld in de economie. Dus dat is een boom. En op een gegeven moment is er te veel schuld in de economie. Dan gooien zij de rentes wat omhoog om het af te laten koelen. En vervolgens krijg je de bust. En gezamenlijk creëren al die boom- en bust-cycles, dat zijn short-term business cycles, die creëren gezamenlijk een langetermijn schuldcyclus. Ray Dalio heeft daar heel veel over geschreven en ik raad aan daar eens een keer dieper in te duiken, want dat is mega interessant. Het einde van een langetermijn schuldcyclus hint op het feit dat in dit geval de schuld dusdanig hoog is opgelopen dat de schuld helemaal bij de overheid zit. En daarom praten we dus over die piramide vandaag. Helemaal bovenin die piramide, de US Treasury Market, de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten, de basislaag van het globale financiële systeem, is op dit moment aan het, zou je kunnen zeggen, opblazen. En of dat dan ook ontploffen betekent, who knows. Maar hier wil ik wel even goed over nadenken op het moment dat wij praten over een blow-off top scenario, omdat zij uiteindelijk de rentes naar beneden gaan halen. Want hoe krijg je nou een situatie voor elkaar, in dit geval de Verenigde Staten, dat zij zeggen, hé, wacht even, maar wij gaan straks de rentes gewoon weer omlaag gooien, omdat wij zien dat de economie in de problemen komt, dan gooien wij de rentes omlaag en dan doen we wat we altijd gedaan hebben aan het einde van een soort van blow-off top binnen de economie. Nou kunnen ze dat natuurlijk altijd wel heel leuk vertellen. Alleen dan is wel de vraag, in hoeverre is inflatie al onder controle? Want inflatie betekent natuurlijk de waarde van de munt, de waarde in dit geval van de dollar. Op het moment dat zij, hè, en daar moeten we even hard op over nadenken, hè, dus laten we even van uitgaan dat inderdaad een soortgelijk scenario zich weer gaat plaatsvinden. De centrale bank ziet een bepaald soort, achter de schermen ziet een bepaald soort paniekindicatoren die aantonen, werkloosheid gaat bijvoorbeeld te rap omhoog. En andere indicatoren die zij vaak volgen, zien zij en denken, oké, jongens, wij gaan de rentes weer omlaag gooien. Want dan kunnen we in die zin juist het lenen weer stimuleren. Dan kunnen we de economie even laten klappen en daarna langzaamaan weer oprapen. Wat ze zo vaak voorheen en in het verleden gedaan hebben. In dit geval moeten we goed nadenken. Want de laatste paar keren dat de Verenigde Staten dat gedaan heeft, als ook Europa, als ook Japan, toen waren de westerse krachtspatsers van de globale economie, laten we het zo maar even noemen, toen waren de schulden nog niet dusdanig hoog opgelopen. En ik zit nu naar een plaatje te kijken. Under current policies, debt outstanding will grow to 200% of GDP. De federal debt hebben we over. Dus dat hebben we over de federale schuld, dus de publieke schuld. Dat is de schuld van de overheid, zoals ze dat dan noemen. Ik zit hier naar een plaatje te kijken en die hoef je niet per se te zien. Maar daarin zie je dat de verwachtingen, want we zitten nu op 120% schuld tot GDP. Nou, voor de mensen die vaker naar mijn podcast hebben beluisterd, die weten dat van de 52 landen die ooit boven de 120, 150% schuld vergeleken tot hun GDP zijn gekomen. Daarvan hebben er 51 van die 52 hebben uiteindelijk defaulted, oftewel niet terugbetaald. En daar is dus iets mee gebeurd. Dat is ontploft of die moesten op een andere manier moesten die een reset plaatsvinden. Maar die hebben het in ieder geval niet terugbetaald. De enige die dat overleefd heeft tot nog toe, langer dan 15 jaar, is Japan. En Japan heeft natuurlijk vooral schuld in hun eigen currency, in de yen. En die betalen ze uit door dat zelf constant en overal te printen. Daarmee verpesten ze wel hun eigen economie, maar zij zijn de enigen die dat dus nog niet, die nog niet ontploft zijn. Maar als je dan kijkt naar de verwachtingen die zijn gedaan door de overheid zelf en door de financiële experts binnen de Verenigde Staten en de overheid zelf, dan verwachten ze dat dat de komende tijd gaat oplopen en dat we binnen 10 jaar eigenlijk op 140-150% schuld tot bruto nationaal product zitten. Nou, en waarom leg ik dit uit? Waarom laat ik dit zien? Waarom wil ik het hierover hebben? Nou, het is als volgt. Als de schuld oploopt te hoog vergeleken wat een land gezamenlijk als output heeft, hè, de GDP, de economische output, dan hebben de mensen die staatsobligaties moeten kopen, hebben over het algemeen minder vertrouwen. Hè? Dus jouw credit rating gaat omlaag naarmate jouw schuld te hoog wordt. En dat betekent dat ook al zou de centrale bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve, de rentes naar beneden manipuleren om op die manier eigenlijk de recessie te helpen, dat het niet te ver instort, dan zou de markt nog steeds hoge rentes eisen of volgens ze geld uitlenen aan de Verenigde Staten. En dit is heel belangrijk, want dat is waar de meeste mensen de mist in gaan. Ze geloven dat de centrale banken de rentes volledig kunnen manipuleren, maar dat geldt alleen voor de korte termijn. Het is uiteindelijk de markt die de percentages bepaalt voor de langere termijn. En wat bedoel ik met de markt? Dan bedoel ik met alle financiële instituties, alle financiële instanties, alle commerciële banken, maar ook alle andere landen die de schuld opkopen van de Verenigde Staten, waardoor zij geld kunnen besteden. En als zij aangeven, als er een recessie komt, hè, let wel, als de Verenigde Staten een blow-off top toestaat, dus met andere woorden, laat het maar klappen en we komen daarmee in een globale recessie terecht, dan komen niet alleen de rijkere landen in een globale recessie terecht, maar ook de armere landen komen in een recessie terecht. En dus ook alle landen en ook alle financiële instituties die normaal gesproken geld uitlenen aan de Verenigde Staten om die schuld te kunnen financieren, om die gigantische hoeveelheid schuld die zij nodig hebben om alles te kunnen blijven betalen, te kunnen blijven financieren. Ik hoop dat je me volgt, want als China, Japan, degene die over het algemeen voor het grootste gedeelte die staatsobligaties opkopen, maar ook alle financiële instanties en instituties in de problemen komen, dan kunnen zij natuurlijk niet nog meer geld uitlenen aan de Verenigde Staten. Sterker nog, ze gaan die treasuries, die staatsobligaties, juist verkopen. En dat bedoel ik dat de markt die rente bepaalt. Want als zij die staatsobligaties verkopen in een recessie waarin iedereen in de problemen komt, dan zullen ze het moeten verkopen om hun eigen valuta te ondersteunen. Right? Of zullen ze moeten verkopen om aan dollars te komen. Want de prijs van de dollar schiet vaak omhoog in zo'n situatie. De dollar wordt schaars ten tijde van een recessie. Want iedereen, heel de wereld, nee, half de wereld, heeft dollar-dominated debt. Die hebben schuld uitstaan gedomineerd in dollars. Dus als er een globale recessie plaats gaat vinden, dan zullen zij proberen aan dollars te komen. Dus de waarde van de dollar gaat omhoog. En daarmee wordt het lastiger om natuurlijk staatsobligaties te kopen, want die koop je in dollars. Dus je zou ze kunnen hardop nadenken nogmaals, zei jongens, dus ik maak hier de case dat zij zullen juist meer staatsobligaties moeten verkopen in zo'n situatie. Dan betekent dat de prijs van de staatsobligaties verder omlaag gaat en de rentes verder omhoog gaan. Dus wordt de rente om te lenen voor de overheid nog hoger. Dus het wordt duurder, het wordt prijziger. En dat is denk ik goed om te weten. Want als ze het dus toestaan. En dus als de. Nogmaals, even terug. Die blow-off top scenario. Iedereen op. En dan trekken ze het tapijt eronder vandaan. Maar als ze dat toestaan. Creëren ze een gigantisch probleem voor zichzelf ook. Want dat betekent dat ze tussen de twee klappen eigenlijk zitten. Van hé, als die rentes omhoog blijven van de staatsobligaties. Dan kunnen wij uiteindelijk onze schuld niet meer betalen. Maar als we het laten klappen, dan gebeurt eigenlijk min of meer precies hetzelfde. Dus, hè, want dat heb ik net uitgelegd, in een globale recessie kan het zomaar zijn dat die staatsobligaties niet meer als safe haven gelden, maar dat die landen juist allemaal die staatsobligaties moeten verkopen om aan cash te komen, om aan dollars te komen, om die recessie te overleven. En dat betekent dus dat de markt nog steeds de rentes bewaakt van de langere termijn schulden. Heel belangrijk om te weten. Dus de korte termijn schulden, die kunnen ze wellicht zelf opkopen. Of kunnen ze forceren bij financiële instituties om die op te kopen. Maar wat doet het buitenland? Wat doet het buitenland? Ik denk dat dat erg belangrijk is. Dus het ziet er naar uit, als je ook ziet hoeveel schuld ze op dit moment hebben, dat ze tussen twee harde plekken in zitten. Want op het moment dat ze die rentes hoog houden de hele tijd aan hun eigen zijde, dan creëren ze eigenlijk een soort van situatie waarin de rentes op hun schuld, en dat voor de mensen die kijken, die zien hier een grafiek dat de rentes op de uitstaande schuld parabolisch omhoog loopt, echt gigantisch hard omhoog loopt. En dat betekent dus dat zij dat nu al niet meer bijna kunnen betalen. En dus dat geld moeten bijlenen om überhaupt hun schuld, de rente op hun schuld af te kunnen betalen. En ik zie het eigenlijk zo voor me, dat op het moment dat zij de rentes hoog laten, maar geen geld bijprinten, dan kunnen ze het uiteindelijk al niet meer financieren. Dus als ze te lang die rentes hoog houden, dan kunnen ze hun eigen schuld uiteindelijk niet meer financieren. Want ze krijgen op dit moment maar ongeveer 4 tot 5 triljoen krijgt de Verenigde Staten binnen aan belastingen. En ze hebben zo'n 1,5 tot 2 triljoen extra aan kosten. Dat noemen we de deficit. Dus nu met die hogere rentes lopen die kosten extra op, omdat ze dus ook nog eens hogere rentes over kortlopende schulden moeten betalen. En dat hebben ze natuurlijk in eerste instantie gedaan om inflatie aan te vechten. Maar ze vechten inflatie eigenlijk helemaal niet volledig aan. Want wat gebeurt er? Denk maar even na wat er gebeurt als de overheid veel moet bijblijven lenen om die hoge rentes te kunnen blijven financieren. Dan lenen ze dus veel geld van de wereld in dit geval, maar ze moeten daar rente over betalen. Dus er komt extra veel geld weer de economie in. En dat is fiscaal beleid. Dus we hebben het over monetair beleid en fiscaal beleid. En dat fiscale beleid doet de overheid en dat monetaire beleid doet de centrale bank. De centrale bank probeert inflatie aan te vechten door die rentes hoog te houden. Maar als die rentes hoog zijn door de hoeveelheid schuld van de Verenigde Staten gaan hun uitgaven ze dus verder omhoog en daarmee geven ze dus meer geld uit in de economie. Want al die rentes gaan natuurlijk naar de mensen die hun dat geld uitlenen. En die verdienen daar dus per saldo geld op. Waarmee je dus eigenlijk in een soort vicieuze cirkel in zit. Want inflatie is weliswaar iets wat naar beneden gekomen als je het meet in CPI, in Consumer Price Index. Maar iedereen die een beetje onderzoek daarnaar doet, die weet dat dit dat dit op zich allemaal gemanipuleerd wordt. Hè? Dat wordt lager gehouden dan wat het daadwerkelijk dan wat de prijs daadwerkelijk aangeeft in de winkels. Dat weten we allemaal als we even langs de Albert Heijn lopen. Dan zien we dat als kipfilet en dat soort simpele dingen al 40% duurder zijn. Dan geloven wij natuurlijk niet dat de inflatierate op dit moment op 3 of 4% zit. Maar laten we dat even daar laten. Die discussie hebben we al een keer op een ander moment gevoerd. Laten we gewoon nog even kort nadenken over. Als de centrale bank dus die rentes hoog probeert te houden en geld uit het systeem probeert te trekken, dan zie je langzaamaan dat bedrijven in de problemen komen. Zeker de commerciële banken. Daar heb ik veel podcasts over opgenomen. Nou, op 11 maart wordt dan dat programma wat zij gecreëerd hebben voor die commerciële bank om hun te redden, die wordt als het goed is uitgezet. Dus dan gaan we daar weer een nieuw circus in. En dit alles zou inderdaad kunnen leiden tot een collapse of een recessie, een economische ineenstorting. Het zou allemaal wel kunnen. Maar tegelijkertijd zie je dus dat de overheid geld uit blijft geven. En meer geld uit blijft geven, dat weer terecht in de economie komt, waardoor ze dus eigenlijk de economie in gang houden, op gang houden. Dus je zit hier duidelijk in een soort van tweespalt. Dus Wat ik eigenlijk wil duidelijk maken is dat op het moment dat je nu in een economie zit van de Verenigde Staten, wat altijd een ver ontwikkeld land was. Maar als je gaat kijken naar wat er gebeurt op het moment dat zij die rentes omhoog gooien, dan zie je eigenlijk wat je zag vroeger in de emerging markets. Dus de landen die ook schuld hadden, ook in hun eigen currency, maar ook in dollars. En denk even wat er op dit moment in Turkije gebeurt, wat er in Argentinië gebeurt of is gebeurd, wat er in Venezuela is gebeurd, wat er in Sri Lanka is gebeurd. Op het moment dat zij hun rentes omhoog gooien, dan is dat niet per definitie disinflationary of deflationary. Sterker nog, omdat zij dus in dit geval de fiscal policy daarmee, dus het fiscale beleid, daarmee extra motiveren om geld uit te blijven geven. He, nogmaals, als je die rentes hoog houdt en jij hebt al hoge schuld, dan moet jij dus nog meer bij blijven lenen en nog meer geld blijven eigenlijk pompen in de economie om het gaande te houden, om te voorkomen dat je zelf bankrupt gaat, in dit geval de overheid. En dus lijkt het erop dat de Verenigde Staten meer als een emerging market aan het acteren is als het gaat om het financiële beleid. En voor de mensen die er nog steeds bij zijn, ik hoop dat dat duidelijk voor je is, dan krijg je dus een situatie dat als je rentes hoog houdt, dat je daarmee niet per se inflatie aanvecht. Dus dat betekent dat inflatie terug kan komen, doordat alles wat je probeert te doen als centrale bank wordt geafzet, hè, wordt tegengewerkt door wat de overheid doet met hun financiën. Nou, nu krijg je een hele interessante, hè? Want als dan dus dat blow-off-top scenario zou plaatsvinden en ze printen niet op tijd heel veel nieuwe dollars bij om die blow-off-top gaande te houden, hè? Om het dus zeg maar, hè, dan kom je dus uiteindelijk in hyperinflatie terecht, wat ze natuurlijk niet willen, dan krijg je dus een situatie dat als de recessie start, dat weliswaar de kortlopende rentes naar beneden gaan, maar de langlopende rentes blijven mogelijk een stuk hoger. Dus help je nog steeds de Verenigde Staten niet. Hè? Dus hun schuld blijft toenemen. De rentes op hun schuld blijven relatief hoog. Zeker voor de langlopende schulden. En jawel, hun belastinginkomsten gaan verder omlaag. Want als de economie instort, dan gaan natuurlijk de belastingen omlaag. Want mensen verdienen minder geld. Hun kapitaal duikt naar beneden. Dus capital gains gaan ook zwaar naar beneden. Dus dan krijg je mogelijk dat de overheid nog meer geld moet lenen op een nog kortere termijn voor nog steeds hoge rentes. Ja, jongens, dames en heren, dit heet between a rock and a hard place. Hè, of je valt van de regen in de drup. Het maakt niet uit wat je doet. Je komt in een situatie terecht dat je die schuld niet kan blijven financieren als er niet snel geld wordt bijgeprint. En dan kom je natuurlijk uit op de hamvraag. Ja, maar ja, die collapse die gaat er dan toch komen. Is dat zo? Want de geschiedenis staat vol met boeken dat ze hun staatsobligatiemarkt nooit willen laten klappen. Als ze iets willen laten klappen, dan laten ze liever hun valuta klappen, de currency. En met klappen bedoelen ze daarmee dus, dan laten ze die hoger oplopen in de vorm van inflatie. Dus minder waard worden. En ik zit hier naar een grafiek te kijken waarbij je de goudprijs ziet afgezet tegen de rentes van de 10 jaar lopende schulden van de Verenigde Staten. En dan zie je dat die sinds 2021, aan het einde van 2021, toen dus die rentes plotslap omhoog gingen in een highly inflationary environment, zie je dat de goudprijs voor het eerst dat dus niet, of de prijs van die, sorry, de prijs van die 10 jaar staatsobligaties, dat de goudprijs die dus niet volgde. Dus normaal gesproken gaat goudprijs mee, omdat de goudprijs heeft het zwaar als de rentes omhoog gaan. Dus als de rentes omhoog gaan, dan verkopen mensen vaak hun goud. En dan gaan ze vaak dat in staatsobligaties stoppen. Maar nu zie je dus voor het eerst een enorme divergentie. En dat zie je dus ook in, jawel, emerging markets. Emerging markets hebben hetzelfde probleem. Ze gooien hun rentes weliswaar omhoog. Maar de currency, de valuta, blijft minder waard worden. Omdat mensen zien dat ze in een vicieuze cirkel terecht zitten. Hun schuld is zo hoog dat ze moeten blijven bijprinten om hun eigen schuld terug te kunnen blijven betalen. En dan krijg je dus, oké, geld bijprinten creëert inflatie. Hoge rentes zorgt er normaal voor dat inflatie de kop in wordt gedrukt. Maar hey, als je schuld al zo hoog is dat je alleen al moet bijlenen om de rentes op je schuld te kunnen betalen, dan moet je dus alleen al bijprinten om de rente op je schuld te kunnen betalen, waardoor inflatie dus relatief hoog blijft door het werk wat de overheid doet om niet kopje onder te gaan. En daar zit ik dus nu vast en dat wilde ik graag delen. Dus op het moment dat wij die blow-off top zien plaatsvinden en we zien dat inderdaad al of dat die inflatie weer terugkeert en dat daarmee dus nieuwe monetary units naar de financiële assets gaan. Als de centrale bank niet snel QE, quantitative easing, gaat doen, dan komen langzaamaan steeds meer banken, daarna steeds meer bedrijven, daarna steeds meer mensen in de problemen. Dat is die globale recessie. Maar je zou de zaak kunnen maken nu dat als je de status van de overheden ziet, zowel in Amerika als in Europa als in Japan, dan kunnen ze niet lang genoeg die quantitative easing tool kunnen ze uit laten staan. En dat zou dus kunnen betekenen dat ze in plaats van de treasury market, wat de basislaag van de financiële systeem is, laten klappen, maar dus de dollar meer en langer laten klappen, waardoor je in een soort van komende 5 tot 10 jaar in een terugkerende inflationary environment komt. Ja, natuurlijk gaat dat met slag of stoot. Dus het gaat niet zonder slag of stoot. En ja, je kan economische ineenstortingen krijgen. Maar die collapse, die absolute collapse die men verwacht in de vorm van een depressie, wat we gezien hebben in 1929 na zo'n everything bubble, en of die we na 2008 zien, de vraag is of dat nu op dit moment kan, want de schuld is zo hoog dat daarmee de overheden bankrupt gaan. En als de overheden bankrupt gaan, oftewel de staatsobligatiemarkt kapot gaat, dan ontploft het hele financiële systeem. Volgens mij, met betrekking tot de kennis die ik heb, is dat wiskundig gezien bijna niet mogelijk om dit te ontlopen terwijl je een recessie toestaat. En dat zou dus betekenen dat ze voor de middenweg zouden moeten gaan. En de middenweg is in dit geval meer een inflationary recession. Hè, dat betekent dus dat ze weliswaar de rentes relatief hoog willen houden, maar tegelijkertijd ook geld blijven bijcreëren. Nou, normaal gesproken zou dat betekenen dat de markt hogere rentes gaat eisen, omdat ze bang zijn voor inflatie. En dat staan ze natuurlijk dan niet toe. Dus gaan ze yield curve control toepassen. Oftewel financial repression. Financiële onderdrukking. En dat betekent niets anders dan dat ze gaan voorkomen dat jij de dingen kan doen die je moet doen om uit je kapotte valuta te verdwijnen. Om je euro's om te wisselen naar iets wat wel zijn waarde behoudt. Of je dollars om te wisselen naar iets wat wel waarde behoudt. Daar gaan ze dan controls op uitoefenen. Nou, en die zie je de afgelopen jaren al zijn intrede maken. En je hebt een goede kans dat er meerdere regels bij komen waarin ze bijvoorbeeld organisaties verplichten of financiële instanties verplichten om die staatsobligaties te kopen. Ze kopen zelf ook wat met die quantitative easing tool. En zodoende kunnen ze de rente dan bewaken dat die niet nog verder omhoog gaat. Maar voorkomen ze ook dat het ontploft wordt. Dus goede kans dat dit soort dingen gaan plaatsvinden de komende tijd. En eigenlijk is dit hetgeen wat ik ook wilde laten zien. En wat ik wilde bespreken met je. Dus hopelijk heb je hier wat van geleerd als aanvulling op wat we in de vorige podcast hebben besproken met Gert. Wat natuurlijk mega interessant is om dat op korte termijn in de gaten te houden en goed te quote-unquote bespelen. Maar hierbij heb je wat meer uitgezoomde informatie er nog bij van waar het de komende jaren dus dan naartoe lijkt te gaan. Want dan kom je in een situatie dat je dus niet alleen de dollar omhoog ziet gaan tijdens een collapse, maar ook goud. En normaal gesproken zijn die tegenovergesteld bij elkaar. En dan kom je bij mij terecht met, oké, en wat doet Bitcoin dan in zo'n situatie? Want als Bitcoin de nieuwe digital gold is, dan zou je dus een situatie kunnen krijgen, zelfs tijdens een quasi-collapse, dat juist mensen op zoek gaan naar iets wat niet kapot is of wat niet naar de kloten gaat. Hè? Want op het moment dat de dollar omhoog stijgt door een collapse, dan gaan natuurlijk alle andere valuta's, nogmaals, die onttrekken hun waarde uit de dollar, die gaan dan dus ook naar de kloten. En omdat heel veel van die landen dollar-dominated debt hebben, moeten die hun eigen valuta gaan printen, oftewel nog meer inflatie, om dollars te krijgen, om hun schuld af te kunnen betalen. Dus zodoende krijg je een kracht tussen de treasury-markt, de staatsobligatiemarkt en de dollar. Dus wie wint dat? Wie laten ze winnen? En tegelijkertijd, even los van waar jij bent, als jij in een ander land zit, oftewel Nederland, en jij maakt gebruik van de euro, dan kan het in theorie dus zijn dat de dollar omhoog gaat, de euro naar beneden, en dat veel mensen in Europa dus denken, hè, in waarde, van ik moet wat met die euro. En dus op zoek gaan naar dollars of naar goud, of jawel, naar dat ene gedecentraliseerde globale systeem dat niet zoveel counterparty risk heeft. En dat zou dan Bitcoin kunnen zijn. Anyways, hopelijk heb je hier naar geluisterd. Dit is een meer uitgezoomde strategie die ik hanteer binnen mijn eigen crypto en scene community. Als jij dit interessant vindt, zou ik zeggen, kijk eventjes op onze website waarbij wij dus Bitcoin en financial education geven en dit regelmatig bespreken, zodat één ieder lekker op de hoogte is. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten en laat me even weten wat je ervan vond. Dankjewel.